We gaan weer verder met Filippenzen 1. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij de eerste 6 verzen. We gaan vanmiddag stilstaan bij de overige verzen van het gedeelte waar we hebben gelezen. Vers 7, 8, 9, 10 en 11. Voor het verband begin ik nog maar even in vers 6. Dan pakken we de draad weer op bij die dag van Christus. Waar staat in vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd. Dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit een einde toe, dit zal eindigen, goed zal eindigen, tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken, spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag. Daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. Ja, we zien hier in dit gedeelte dat Paulus de Filippenzen dus voor zich ziet, echt staande op die dag van Christus. En ik hoop dat deze Bijbelstudie ertoe mag leiden in ons leven, dat we vanaf deze dag, vanaf deze studie, vanaf wat Paulus ons aanreikt, ook definitief zo naar onze medebroeders en zusters en naar onszelf gaan kijken. Dat we ons steeds zien staande op die dag. Hij zegt in vers 7, zo van u allen te denken, spreekt voor mij dan ook vanzelf. Het is vanzelfsprekend, zegt hij. En zo mag het vanzelfsprekend ook voor u en voor mij zijn. Zo moet het zelfs zijn. Paulus ziet dus dat de Heer in hen een goed werk verricht. Dat hij dat goede werk begonnen is. Dat hij dat vanaf de eerste dag is begonnen. En dat hij dat ook voortzet. En dat hij dat goed zal beëindigen op die dag van Christus. En ja, dat het goed gaat. En dat het goed komt, daarvan zegt hij eigenlijk, daar zie ik de bewijzen van. Hij zegt vanaf de eerste dag af, hebben jullie deel gehad aan de prediking van het evangelie tot nu toe. Jullie hebben deel gehad aan die prediking. En dan niet alleen vanuit het verleden tot nu, maar ook vanaf het heden in de toekomst. Want vers 7 zegt, daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap, en hij zit nu gevangen, als bij mijn verdediging, want hij moest zich verdedigen, nu in Rome, en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. Ja, Paulus die ziet zo de Filippenzen op die dag. En hij heeft die Filippenzen lief. Hij draagt ze op het hart. Ja, ik ken geen hartverwarmende uitdrukking eigenlijk die Paulus openbaart in de schrift. Dan dat hij zegt, omdat ik u op het hart draag. Dat is ware broederliefde, ware zusterliefde. Laten we de zusters alsjeblieft niet vergeten, hè, de broederliefde. Hè, het woord broeders trouwens in het Grieks, daar zijn de zusters in begrepen. Dat is vaak niet duidelijk te maken aan zusters, want dat geloven ze niet. Maar het is echt zo in het Grieks. Het zijn broeders en zusters. En die zware broeder- en zusterliefde in de praktijk. Hij draagt die Filippenzen op zijn hart. Dragen wij ook elkaar op het hart, broeders en zusters? Zijn ze bij ons voortdurend in onze gedachten? Zijn we ermee bezig? Hebben we elkaar zo lief dat we weten wat de ander soms doormaakt? Soms ook in moeilijkheden, in voorspoed, in tegenspoed. En vervult ons hart zich met blijdschap, als we elkaar ontmoeten, als we aan elkaar denken, als we voor elkaar bidden, omdat we dan de ander zien staan, samen met onszelf, op de dag van Christus. Want zo beleeft Paulus het, en zo mogen wij het ook beleven. Zo moeten we het ook beleven. En hij ziet die Filippenzen voor zich, op de dag van Christus. En hij ziet Christus staan, en Christus die beloont. Christus reikt de prijzen uit. Vandaag is het Koninginnedag. En ik ben net Rode in geweest. En zie allerlei kraampjes en versieringen. Het is een prachtige dag. Dan is het heel gebruikelijk bij Koningendag, dat de dag ervoor, dat het dan lintjesregen is, of niet? En gisteren, ik heb nog even naar het journaal gekeken om 8 uur, voor koffie gedronken bij mevrouw. En we hebben naar het journaal gekeken op de televisie en dan zag je dat er een aardse lintjesregen was over Nederland. En dat is toch maar wat? Als je van niks weet, want Sandra Rema was op de televisie en ze wist van niks. En ik zag dat ze opeens bezoek kreeg van de burgemeester uit die woonplaats. En dat ze opeens geslagen werd tot ridder in de orde van de Oranje Nassau. En dat is toch wat als je benoemd wordt tot officier of tot ridder. Maar denk eens in wat het voor u en voor mij zal zijn. Want wij worden ook geslagen, ik zal maar zeggen, tot ridder. Wanneer? Op die dag van Christus. En zie je elkaar daar staan? Zie je echt elkaar nu daar staan, u en ik? Dat we daar allemaal staan in de rij. En dat we allemaal voor Christus komen. Voor zijn troon. Voor de scheidsrechter. En dat hij zegt, wel gedaan. En dan slaag je tot ridder. Tot officier. En daar blijf je. Voor in alle eeuwigheid. Je zal altijd die koninklijke ridderorde dragen. Die kan niemand je meer afnemen. In alle eeuwigheid. En God zal ons ook gebruiken. Als zijn... zijn speciale gemeente, zijn speciale lichaam in de toekomende eeuwen. Hè, om zijn liefde, die hij aan ons betoond heeft, om dat naar de ander uit te dragen. Om dat te bewijzen. En wat een blijdschap zal dat zijn. Als we daar elkaar zo zien. En zien dat uit de handen van Christus deze prijzen, de prijzen der roeping Gods, zullen worden uitgereikt. En Paulus zegt ons één ding. Hij zegt, hiervan ben ik toch ten volle overtuigd. En hij zegt, zo van u allen te denken, spreekt voor mij dan ook vanzelf. Hij is er absoluut van overtuigd. De bewijzen liggen er. Zijn wij ook daarvan overtuigd? Ja, als we op onszelf zien, dan komt er weinig van terecht. Maar gelukkig, Christus is in ons een goed werk begonnen. En hij zet het voort. En hij, wat hij goed begonnen is, dat maakt hij ook nog goed af ook. Door genade heen. Door al mijn vallen en al mijn opstaan. Door al mijn uitgeleiders. En de bewijzen zijn er toch? Net zoals in de gemeente van Filippenzen er was. Zijn die bewijzen toch ook in ons leven? Kijk eens achterom. Hebben wij niet opeens de liefde van Christus voelen komen in ons hart toen we de Heer Heiland leerden kennen? Zijn we hem toen niet gevolgd? Waarom bent u vanmorgen hier geweest en vanmiddag weer? Waarom? Omdat de liefde van Christus u blijkbaar tot dringt om naar deze Bijbelstudiedag te komen. Niemand dwingt u ervoor hoor. Tenminste, ik niet. Maar de geest van Christus, die heeft er toch een verlangen in uw hart om samen met elkaar Gods woord te openen, daarvan te leren, daarvan te lezen en daar eigenlijk ons hart mee te vullen. En daar wijst Paulus ook op richting de Filippenzen. Kijk maar. Jullie zijn deelgenoten, je hebt deelgenomen eraan. En zelfs nu het mij tegen zit, en ik in feite naar de mens gesproken uitgeschakeld ben, en in de gevangenis zit, zijn jullie deelgenoten. En hij zegt nog wat meer, want hij zegt, zijt gij deelgenoten van de mij verleende genade. Welke genade werd nou aan Paulus verleend? Waar wees hij nu op? Nou, dan moet je gaan naar Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3. Efeze 3, vers 8. Waar staat... Mij, verreweg de geringste van alle heiligen... is deze genade te beurt gevallen. Kijk, daar heb je die genade. De aan Paulus verleende genade. De genade die aan hem verleend is. En wat is die genade? Nou, om aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening, de bedeling van het geheimenis inhoudt dat van even her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de macht in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden naar het eeuwige voornemen, naar het voornemen der eeuwen. En de Filippenzen, die hadden de moed niet opgegeven, nu Paulus gevangen genomen was. Hij is geworden, en dat wisten ze, niet in de eerste plaats de gevangene in Rome, maar hij is hier de gevangene des Heren. Want in hoofdstuk 3 van Efeze vers 1 staat, daarom is het dat ik Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen, in gevangenschap ben. Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimnis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Ja, hij is gevangen, waarvoor? Met een speciaal doel, voor u heidenen. En later legt hij uit dat die genade, dat is eigenlijk een genade is geweest, die hem te beurt gevallen is, dat hij de gevangene des Heren is en dat hij nu aan de heidenen die onnaspeurlijke rijkdom van Christus mag verkondigen. En dat hij één ding in het licht gaat stellen. De bedeling van de verborgenheid. De bedeling van het geheimenis dat van even her, voor altijd voor die tijd, verborgen is gebleven in God. Niemand wist daarvan, maar hij mag het openbaren. Hij is de bedeler, de uitdeler. Hij verklaart het, hij ligt het toe, speciaal voor u heidenen. Hoofdstuk 4, Efeze 4 vers 1. Als gevangene in de Here vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Hij is de gevangene in de Here. En de Filippenzen die herkenden dat. Toen hij het zo begon te verklaren, zijn gevangenschap, want de Efezebrief is een algemene brief geweest, hè? Er staat wel Efeze, en we noemen het wel de Efezebrief. We gaan je lezen hoofdstuk 1. Er staat in de meeste handschriften Efeze tussen grote teksthaken, omdat in de meeste handschriften het woord Efeze helemaal niet staat. Dat was een algemene brief, die wijd verspreid werd vanuit Rome. Ook aan de Filippenzen. En toen de Filippenzen die Efezebrief kregen, ja, toen hebben ze erkend en herkend dat Gods hand daarin is geweest in Paulus' leven. En dat hij niet voor niets een gevangene was in Rome. En dat hij in de eerste plaats de gevangene was des Heren. Later zegt Paulus tegen Timotheus, en dat hebben we vanmorgen gelezen in 2 Timotheus 1 vers 15. 2 Timotheus 1 vers 15. Dit weet gij, dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd. Velen keerden zich van Paulus af. Bijvoorbeeld al die gemeenten in Azië. Maar Filippi hoorde daar niet bij. Waar lag Filippi? Filippi lag in de Romeinse provincie Macedonië. Op het Europese vasteland. Op het vasteland van Griekenland. Daar lag Filippi. Filippi lag niet in het huidige Turkije, waar je toen in die tijd de provincie, de Romeinse provincie Azië vond. Ik heb nog op school geleerd dat dat niet Turkije was, maar ik leerde op school, het was Klein-Azië. Ja, daar is dat van afkomstig. En wat behoorde allemaal tot Azië? Nou, daar vond je allemaal hele bekende steden, kolossen, Efeze. Al dat soort plaatsen vond je. En die verlieten uiteindelijk wel de apostel Paulus, maar niet Filippi. De Filippenzen bleven Paulus trouw. En bleven trouw aan de prediking van het evangelie. Bleven trouw aan de mij verleende genade. Doelend in het bijzonder op deze nieuwe dienst, die de apostel Paulus van Gods wegen mocht aanvangen om het geheimenis, de aanzien van het lichaam van Christus, de aanzien van de gemeente, en alles wat eraan vastzit, om dat aan ons door te geven en te openbaren. Efeze 6 vers 19 zegt ook, echt, die bid ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Hij maakte niet het evangelie bekend, nee, hij maakte het geheimenis van het evangelie bekend. Zegt hij erachter, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Daarvoor zat hij vast. Hij zat vast met een speciaal doel. En Paulus wist heel goed waarom hij hier in Rome gevangen zat. Waarom hij in de eerste plaats de gevangene van de Here was, in plaats van de gevangene van Rome. Waarom hij gebonden was in de geest. En hij tijdens zijn zendingsreizen opeens ervaarde dat Gods geest hem wees, niet om zijn zendingsreizen maar voor te zetten en voor te zetten, dat hij gebonden werd in de geest en dat hij die reizen moest afbreken en dat hij naar Jeruzalem moest gaan, waar hij van wist, daar staan mij allemaal banden te wachten. Ik zal daar gebonden worden. En er waren zelfs profeten zoals Agabus die zeiden van, je moet niet naar Jeruzalem gaan hoor, want daar word je gebonden in de geest. Daar word je gebonden echt met banden. Dus Paulus wist het. Hij wist waarom zijn dienst om het volk Israël tot jaloersheid te brengen door de Here werd gestopt, want dat was genoeg geweest. Israël had lang genoeg de gelegenheid en de kans gehad om tot geloof en bekering te komen. Elke dag stond de Here naar dat ongehoorzame volk met uitgespreide handen en het kwam niet tot de Here. En God is langmoedig de hele handelingentijd door, maar op een gegeven moment staat een eind aan. En de Here heeft dan voor de apostel Paulus een nieuwe dienst. Een andere boodschap. Een andere blijde boodschap. Een ander evangelie. Wat hij bekend mocht gaan maken. Waar nog geen mens van had gehoord. En wat hij in een Efezebrief op schrift heeft gesteld. En de Filippenzen, die beaamden dat. Die zeiden op zijn boodschap amen. En ze stonden achter Paulus. En ze steunden hem achter. Ze lieten hem niet in de steek. Zoals uiteindelijk de Efeziërs wel deden. De Colossenzen wel deden. En de Laodicenzen. En de gemeente van Smyrna, Thyatira, Pergamus, Sardes, Philadelphia. Al die gemeenten in Azië. Ze lieten wel om in de steek. Nee, de Filippenzen uit Filippi. Die waren echt deelgenoten aan de exclusieve genade die aan Paulus te beurt was gevallen. Die alleen aan Paulus gegeven was en verleend was. Om nu als de gevangene des Heren het geheimenis ten aanzien van Christus en zijn gemeente, zijn lichaam, te openbaren en in het licht te stellen. Daarom zegt Paulus in vers 8. God toch is mijn getuige. Hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. Met de ontferming van Christus Jezus. Christus was vaak met innerlijke ontferming bewogen. Bewogen. Waarom? Omdat hij ons zo lief had. Omdat hij ons zo lief had. Dat hij zichzelf ontledigd had en de gestalte van een dienstknecht had aangenomen. Omdat hij zich uit liefde voor ons zich vernederde en zijn bloed stortte op het kruis van Golgotha. Zo lief had hij ons. En als diezelfde liefde, de liefde van Christus, uitgestort wordt, elke dag opnieuw, in onze harten door zijn geest. En Christus komt door de nieuwe mens in ons hart wonen. En zijn liefde maakt ons eigen hart vol. Ja, dan gaan we hetzelfde ervaren als Paulus hier schrijft aan de Filippenzen. Dan dragen wij onze broeders en zusters op ons hart. Net zoals de Heer Jezus Christus op dit moment u en mij op zijn hart draagt. Kom niet aan ons, want dan kom je aan hem. Zo is het voor de Heer. Hij draagt ons in zijn binnenste, op zijn hart. Zo lief heeft hij ons. En die liefde heeft hij bewezen. Door voor ons te lijden en te sterven. Maar voor ons, in ons leven gebeurt hetzelfde dus. In Paulus' leven gebeurde hetzelfde. Omdat Christus' liefde, ja, je zo vult, dat je ook verlangt naar elkaar. Om elkaar te zien, om elkaar te ontmoeten, dat je met de ander bezig bent, dat je de ander wil zien. Daarom denk ik ook, is die dag van Christus zo'n heerlijke dag. Niet alleen omdat we daar een hemelse lintjesregendag krijgen en dat we elkaar daar mogen zien voor de scheidsrechter, als hij die lauwerkransen uitreikt en we geslagen worden tot ridder of officier of noem maar op, en dat we een bijzondere positie daar ontvangen voor in de eeuwigheid, is natuurlijk ook prachtig. Maar nog prachtiger is dat we Christus zullen zien. En dat we elkaar zullen zien. Maar straks gaan we weer naar huis. En dan missen we elkaar weer. Dat is toch zo? Maar op die dag zullen we elkaar zien. Zullen we ook die broeder en die zuster zien die ik mis. En er zijn heel veel broeders en zussen die ik mis. Die allemaal heen gegaan zijn. We hebben allemaal gestaan bij de graven van onze broeders en zusters. Die er nu niet meer zijn. En wat zouden we dolgraag nog eens een keer die ander willen zien. En met hem allemaal, en met die ander willen spreken. En maar de dood staat ertussen. Maar op die dag zullen we daar met elkaar staan. En zal er geen scheiding meer zijn van dood. En zullen we elkaar in de armen sluiten. Zoals Jacob zijn zoon Jozef in de armen sloot. Terwijl hij dacht dat Jozef verscheurd was en dood was. En toen hij hem ontmoette, toen bleek Jozef de onderkoning te zijn van Egypte. Niet te geloven. En hij waande zijn zoon dood. Maar hij zag zijn zoon. En zijn zoon was ook verblijd. Want hij zag zijn vader weer. En er staat in Genesis dat ze elkaar om de hals vallen. En dat ze vurig elkaar om de hals vallen. En dat ze wenen. Het zal een dag zijn van heel wat tranen hoor. Innerlijke bewogenheid. Maar ook een dag van liefde. Omdat we elkaar zien. Omdat we de Heere zien. Nou, we hebben de Heere lief. Hoe graag zouden we niet de Heere willen zien? Nu, op dit moment. En dat kan. Want God heeft ons een geloofsoog gegeven. En we zien als ware, net als Paulus, over het hier en nu heen, dwars door het tegenwoordige tijd heen, naar die dag, de dag van Christus, de dag der beloning, waarop hij alle tranen van de ogen zal afwissen. Dat doet God. God wist alle tranen ons van de ogen. Alles wat er is geschied. Ja. En het zal een heerlijk verblijden zijn. Met al onze broeders en zusters. Met alle familieleden die de Heer kennen. En we zullen ons misschien nog verbazen. Van wie we daar treffen. Ook jij hier. Ik had gedacht dat. Ja, gaan we zo verlangen met elkaar. Broeders en zusters. Naar de dag van Christus. Ja, hè. Wat een blijdschap zal dat zijn op die dag, als je dat belicht van verschillende oogpunten. Daarom verblijd u in de Heere ten alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. Het is al morgen, morgen is het al. Maar wat is het leven? Het leven is toch niks? Het leven, zegt de Bijbel, is een zucht. Het leven is een ademtocht en we hangen wel aan het leven, maar het leven is zo voorbij. Oh, het gaat zo hard, jaar in, jaar uit. Maar morgen... Morgen zullen we voor altijd bij de Heere wezen. En daarom is ook dat heden, hè? Met voorspoed of tegenspoed. Ach, zegt Paulus later, wat doet het ertoe? Ja, wat doet het ertoe? Wat doet het er eigenlijk toe? Want morgen blijft. En morgen is zo nabij. De Heere is nabij. En daarom... Onze blijdschap in de Heere blijft. Dat kan niemand ons meer afnemen. Morgen kan niemand ons meer afnemen. Ja, vandaag de dag heeft de mens het voor te zeggen. En kan de mens ons van alles aandoen. En ons allerlei moeilijkheden in de weg brengen. Waar we ons misschien wel aan ergeren. Maar morgen is de dag van Christus. De dag des Heren. Dan is het woord alleen aan de Heren. Dan zwijgt hij niet meer. Zoals in de dag van vandaag. Dan is hij aan het woord. En dan zijn ook wij daardoor aan het woord. Dan worden de rollen omgekeerd. En als je zo naar het leven kijkt. En over het leven heen ziet. Ja, dan kunnen de moeilijkheden van vandaag er wel zijn. Maar die kan je dan dragen. Want het verlangen in je groeit. Je blijdschap in je groeit. En je bent eigenlijk met hele andere dingen bezig. Dan de wereld om je heen, waar mensen allemaal zich zo druk om maken in allerlei omstandigheden. Want het gaat allemaal over het aardse, het allemaal het geluk hier. Maar wij zoeken niet het geluk hier, maar we zoeken het geluk daar. En je hart wordt vervuld met een jagen. Want je gaat jagen. Je gaat jagen waarnaar? Naar die prijzenroeping Gods. Daarmee word je op gericht. Daar ga je je voor inspannen. En dan ga je vergeten hetgeen achter ligt. En dan ga je uitstrekken naar hetgeen voor ligt. En dan krijgen dingen in je leven opeens allemaal heel andere waarden. Waar mensen helemaal niet naar kijken, wat helemaal onbelangrijk is in deze maatschappij en in deze wereld, worden opeens heel kostbaar in je ogen, omdat je weet, ze zijn heel kostbaar in de ogen van God. Maar het zijn maar hele kleine dingen. Oh, niemand ziet het. Ja, maar God ziet het. En dat is voor mij belangrijk. Paulus leefde dus praktisch gezien in de blijdschap van de dag van morgen. En dat moeten we ook doen. We moeten leren leven in de blijdschap van de dag van Christus. En alles hier in de Efezebrief ziet hij in dat perspectief. Zo ziet hij ook de Filippenzen en zichzelf in dat perspectief. En hij verlangt zo naar hen, om hen te zien, om hen te ontmoeten en te spreken. En hij zit vast in die gevangenis. Hij zit vast aan zo'n Romeinse soldaat steeds. En hij kan niet weg. Hij kan niet zeggen, nou, ik neem even de trein naar Filippi. Dat kan niet. Hij zit vast. Maar hij is wel verheugd ergens over, want hij weet in zijn hart, daar is hij van overtuigd, dat hij die Filippenzen nog zal zien. Want hij hoopt spoedig vrijgelaten te worden. Lees maar, vers 19. Filippenzen 1. Want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand des geestes van Jezus Christus. Naar mijn vurig verlangen en hopen. Natuurlijk betekent dit vers nog wel veel meer dan alleen maar het vrijgelaten worden uit de gevangenis. Maar het sluit het onder andere wel in. Want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed. En de Filippenzen baden ook voor Paulus. En de bijstand des geestes van Jezus Christus. Christus stond er nabij op dat moment in die gevangenis. En in vers 26, daar zegt hij, dan zult gij ruimschoots reden hebben, straks, om over mij te roemen in Christus Jezus, wanneer ik weder bij u kom. Daar is hij van overtuigd. Ik kom straks weer weder bij jullie. En in hoofdstuk 2, vers 24, daar zegt hij, ik vertrouw echter in de Heere dat ik ook zelf spoedig komen zal. Dus hij leeft echt in de overtuiging dat hij vrijgelaten, vrijgesproken zal worden. En voor zover wij weten, is dat ook zo gebeurd. Paulus zat 2 keer in Rome gevangen. Dit is de eerste keer. Toen hij Efeze schreef, Filippenzen schreef, Kolossen schreef en ook die Filemonbrief. En daar is hij vrijgelaten. Ongeveer 1 jaar of 2, 3, waarin hij de Titusbrief schreef en de eerste Timotheusbrief. Na ongeveer 2 à 3 jaar is hij wederom gevangen gezet in Rome en heeft hij de tweede Timotheusbrief geschreven, zijn laatste brief. Goed, hierna begint Paulus in vers 9 van Filippenzen 1 te bidden. Te bidden. Vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Ja, waar bidt Paulus voor? We weten hoe Paulus bidt in Efeze. We weten ook hoe Paulus bidt in Kolossen, in de Kolossenzenbrief. Er staan heel veel gebeden in deze brieven. Efeze, Filippenzen en Kolossen. Maar nu zien we hier in de Filippenzenbrief hoe hij in de Filippenzenbrief bidt. En die gebeden, stuk voor stuk van de apostel Paulus, zijn altijd heel betekenisvol. En het is verstandig om ze ook heel nauwgezet te onderzoeken. En ze daarna op gelijke wijze ook te gaan bidden. Niet vormelijk, dat je het uit je hoofd leert, zo'n gebed van Paulus, dat je dat maar na gaat spreken, zonder dat je de inhoud kent. Nee, nadat je ze zelf heb doorvorst die gebeden. Heb begrepen die gebeden. Wat de reden is, wat het doel is, waarom Paulus bidt en wat hij heeft gebeden. Dat je het als ware zo'n gebed van Paulus doorleeft. En dat je zo'n gebed je eigen hebt gemaakt. Dat het ook jouw gebed wordt, jouw persoonlijk gebed wordt. Want Paulus, vergeet dat nooit, de apostel Paulus is een patroon. Een patroon. En Paulus openbaart dat aan Timotheus zelf, als hij zegt dat hij een patroon is. Dat doet hij in 1 Timotheus 1. 1 Timotheus 1. En omdat hij een patroon is, dienen we ook te bidden zoals Paulus deed. Met dezelfde gezindheid, met hetzelfde gevoelen. 1 Timotheus 1 vers 16. En dan gaat hij het hebben tegen Timotheus over zijn eigen roeping. Waarom die apostel geworden is. Waarom het allemaal zo gegaan is, wat hij vroeger was en wat hij nu door de ontferming van God geworden is. En dan zegt hij in vers 16, maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld, en er staat in het Grieks het gewoon het woord patroon, tot een patroon voor hen die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven. Nou, wie zijn dat die later op hem, op Christus, zouden vertrouwen ten eeuwige leven? Nou, dat zijn u en mij. Dat zijn u en mij. Dat zijn wij met elkaar. En hij zegt dat Jezus Christus hem tot een patroon heeft gemaakt voor ons. Wat doe je met een patroon? Waarvoor wordt een patroon gegeven? Nou, een patroon wordt gegeven om te kopiëren, of niet? Het wordt gegeven om te kopiëren. Mijn eigen vrouw Gees, u mag wel weten, die heeft tegenwoordig, nu de kinderen allemaal de deur uit zijn, heeft ze een eigen kamer. Ja. Ze heeft een eigen naaikamer. En als je daar gaat kijken, staat er een hele grote tafel. Onze oude huiskamertafel staat daar. Ze is heel blij mee. En wat doet ze daarop? Nou, dan pakt ze het ene patroon naar het andere. Want ze heeft allemaal patronen. En die patronen die legt ze uit op de tafel. En wat doet ze met die patronen? Dan komt er patroonpapier. Ik weet allemaal niet precies, want misschien maak ik fouten nu. Maar er wordt patroonpapier gepakt. Er wordt er overheen gelegd. En dan gaat ze met zo'n radertje eroverheen roetsen. En dan worden precies die lijntjes gevolgd enzovoort. En dan nemen ze dat over. En dan heb je voorpan, de achterpan en ik weet niet allemaal wat. Maar het wordt exact gekopieerd. Ja. Weet u, ze heeft ook bladen. En ik vind dat hele rare bladen. Want dan ga je in lezen. En dan kom je inmiddels een stukje. En wat vind je daar in het midden? Een patroon. Weet u, de Bijbel is ook zo'n blad. Kent u het blad Burda? Nou. Ik ken het blad ook. Het blad Burda kom ik wel eens tegen. Maar de Bijbel is ook een Burda, moet je je voorstellen. En als je de Bijbel doorleest, dan kom je in het midden van de Bijbel, zou ik maar zeggen, zit er ook een patroon in. En weet je wat er staat? Boven het patroon Paulus. De apostel Paulus. En Paulus zegt tegen Timotheus, ik ben dat patroon. En moet je dan met Paulus doen? Dan moet je een beet pakken en moet je hem uitleggen op tafel. En moet je patroonpapier pakken, je eigen leven, leg je er maar overheen en dan ga je raderen. Dan ga je kopiëren. Daarom moet je zo'n gebed van Paulus serieus nemen. Heel zijn leven, heel zijn houding. Hoe die keek, hoe die handelde, hoe die stond in het leven. Ziend op de blijdschap van wat er allemaal gaat gebeuren op die dag van Christus. Zo naar elkaar kijken, dan moet je kopiëren. Je moet niet in de Bijbel laten. Nee, je moet het eruit halen, dat patroon. Uitspreiden en gaan raderen. Zoals mijn vrouw ook doet. En het is. En mijn vrouw mag één ding mag wel zeggen. Mijn vrouw is beroemd. Want mijn vrouw is daarmee op tv geweest. Weet je dat? Ja. Toen mevrouw Burda namelijk overleed. Een tijdje geleden. Dat is wat gebeurd. Toen had SBS6 een speciale uitzending daarover. En Gees zit ook op een naaiclubje. En dan was SBS6 kwam erop visite. En toen is Gees ook geïnterviewd. Over de Burda, over die patronen.
Ja, u wil niet weten. Ze is op tv geweest. Ik moet nou wel een beetje op mijn woorden passen. Want mijn vrouw is nou een tv-personality, of niet? Ja. 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 Maar zij weet dus alles van patronen. Maar ik heb er wel van geleerd. Ze kopieert. Ze verzint het niet allemaal zelf. Nee, het is allemaal al voorbedacht. En gelukkig, in de Bijbel is het ook allemaal voor ons voorbedacht. En die apostel Paulus is voor ons een patroon, wat we mogen overtrekken. En laten we eens kijken hoe hij hier in de Filippenzenbrief dus bidt. Wat zegt hij in vers 9? Dan laten we nog eens lezen. Hij zegt, en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Letterlijk zegt hij dus, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen worden. Volgens Paulus zit er een limiet aan de liefde van Christus. Nee, hij zegt niet, ach, Filippenzen, jullie houden al zoveel van mij, jullie hebben mij al zo lief. Nou, dat is voldoende hoor, hou er zo. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt van, nee, dat het nog meer mag worden, dat het mag gaan overvloeien. En wat is overvloeien? Nou, dan loopt iets over. Dat gaat overlopen in praktische liefde naar elkaar toe. En de liefde komt er pas echt uit bij ons, want zo zijn wij nuchtere Hollanders. Als echt die liefde zo in ons hart gaat stromen en vloeien, dat het gaat overlopen. Want anders gaat een Nederlander niet eerder zijn liefde betonen aan de ander, hoor. Dan moet er heel wat gebeuren, want daar zijn we altijd... Dat vinden we allemaal een beetje gênant en zo. Hè? En zo gauw zo emotioneel worden. En daar houden we eigenlijk als nuchtere Hollanders niet van. Dus we houden het vaak maar in. En heel veel christenen zijn altijd maar bezig als Gods geest in ze gaat werken. Om die woorden en alles maar in te houden. Nee, je moet niet inhouden. Dan moet je het ook zijn vrije loop laten. Hè? En dan moet je het ook delen met de ander. En dan mag je die praktische liefde betonen. Dat moet je ook maar gaan doen. Als God werkelijk in je hart geeft. Dat je voor die broeder en zuster dat of dat moet gaan doen. Moet gewoon gaan doen. En moet je niet terugdringen, niet terugduwen. En Paulus zegt dat het maar mag groeien. Dat het maar overvloedig mag worden. Uw liefde nog steeds meer overvloedig worden. Waarin? In helder inzicht. En alle fijngevoeligheid. Ja, inzicht is meer dan kennis. Wat is inzicht? Ten aanzien van kennis. Inzicht is toegepaste kennis. Kennis krijgen van het geheimenis, dat is belangrijk. Dat je het verstandelijk, wordt het je uitgelegd. Dat je het verstandelijk kan bevatten. Kennis krijgen van het lichaam van Christus, de gemeente. Hoe de Heere de gemeente heeft geschapen in zichzelf, één nieuwe mens. En deze brochure, nummer 30, zijn alle dingen uit hem en door hem en tot hem, even reclame maken. Maar in dat eerste hoofdstuk, daar gaat het met name, heb ik geschreven, over die schepping van die gemeente in Christus zelf. Hoe hij dat in zichzelf één nieuwe mens heeft gemaakt, heeft geschapen. En dat is belangrijk dat je dat begrijpt. En de apostel Paulus legt het ook in Efeze 2 uit. Ik heb Efeze 2 ook geprobeerd zo goed mogelijk aan u uit te leggen. En daar kunnen we kennis op doen. Ook kennis van de hoop. Ook kennis van de dag van Christus. Maar inzicht is meer dan kennis alleen. Is meer dan een klinisch weten. Het is je de materie. Je zo eigen maken, dat het je denken, je spreken, je handelen zo beïnvloedt, dat je er totaal voor goed door verandert. Dat je gewoon anders gaat denken. Dat je een ander mens wordt. Een nieuw mens wordt. Vroeger heb ik automatiseringsdiplomaatjes gehaald. Dat was de opleiding AMBI. En er waren allemaal ambi-modules. En ik weet wel, dan gingen
die ambi-modules ging je examen voor doen. En dan moest je naar de jaarbeurshallen in Utrecht. En dan kwam je daar aan en dan liepen er honderden jongelui. En jij zelf ook. Liep je ertussen en ging je allemaal aan tafeltjes zitten in die enorme grote hal. Nou, daar zaten er soms wel duizenden. Die zaten allemaal examen te doen. En weet u, die eerste vier modules van ambi. Ja, die kan in feite iedereen leren. Want dat is puur stampen. Je pakt je boek. Je leert al die weetvraagjes uit je hoofd. Je stampt dat goed in je hoofd. En je gaat daar zitten en je doet examen. En je bent klaar. Maar, ik wil u wel zeggen. Het bleef niet alleen bij die eerste modules. Dat het alleen maar weetvragen bleven. De eerste vier, ach, die kon iedereen halen. Maar toen opeens veranderde het. Want toen kreeg je daarna allemaal modules. En daar zeiden ze mee, wil jij je boek meenemen? Neem jij rustig je boek mee, joh. Naar het examen. En je zag al soms, hè, die jongens die gingen een examen doen. En die hadden zo'n stapel boeken bij zich. Nou, dat mag hoor, ga gerust je boeken meenemen, zeiden ze. Want het gaat niet meer om kennis. Het gaat om inzicht. En vooral, wat waren dan de vragen? Nou, de vragen waren niet meer weetvraagjes. Musseltot Joyce vragen. Nee, het waren allemaal vragen hoe je moest, dat je als het ware blijk moest geven dat je de materie beheerste en dat je inzicht had. Je moest de materie daarom je geheel eigen hebben gemaakt en dat je de materie ook kon toepassen in allerlei verschillende praktijkgevallen, in allerlei vraagstukken die je in het leven, in de automatisering, kan meemaken. En nu dat wil Paulus ook. Dat we zo deelgenoten worden aan de hem verleende genade, aan die openbaring van het geheimenis. Dat we zo deelgenoten worden, dat we zoveel niet alleen gaan weten van Christus' roeping en van Christus' erfdeel en van Christus' opstandingskracht. En van Christus' positie aan de rechterhand des vaders en onze positie als medeburgers en medeheiligen. En dat we zien de zegeningen die we in Christus hebben en welke hoop we hebben, welke heerlijkheid en hoe die dag van Christus er zal uitzien. Dat je het niet alleen qua kennis weet, maar dat je het zo hebt eigen gemaakt, zodat je een helder inzicht krijgt. En zoveel fijngevoeligheid dat je in het leven kan gaan onderscheiden waarop het aankomt. Zodat we in allerlei gevallen in ons leven weten het toe te passen. En weten de juiste keuzes te maken. Te weten de juiste wegen in te slaan. Te weten de juiste woorden te spreken soms en de juiste woorden te zwijgen soms. Zodat het resultaat zal zijn in vers 10... om te onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. Zodat Christus werk in ons leven tot een goed einde is gekomen. En vers 11, dat we daar staan, rein en onberispelijk tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid. Dus vol van de vrucht die Christus in ons heeft gewerkt. Welke door Christus is die vrucht? Want hij heeft dat gedaan, het is zijn werk, tot eer en prijs van God. Ik krijg vaak zoveel mensen die komen me af met allerlei levenssituaties. Die schilderen ze dan. En wat moeten ze dan doen? Ja, het moet zo zijn dat je die kennis over de verborgenheid, dat je dat zo eigen hebt gemaakt, dat je weet hoe je in die situaties, in allerlei verschillende levenssituaties, moet handelen en moet staan. En welke keuzes je moet maken. En Paulus zegt, ik weet het hoor, in wat voor omstandigheden, ik ken al die omstandigheden van het leven, in voorspoed en tegenspoed, ik weet wat armoede is, ik weet wat rijkdom is, ik weet wat honger is, ik weet wat een gedekte tafel is. Misschien kende hij de Chinees ook wel, waar we straks heen gaan. Ja. Hij weet al die verschillende omstandigheden. En hij wist hoe hij moest handelen. Waarom? Omdat hij geleerd had om het zich helemaal eigen te maken. En daar leefde hij uit. En hoe leefde hij in de Filippenzen? Hij keek uit naar die dag van Christus. En dan zag hij elkaar. En daar verblijdde hij zich over. En je kon die Paulus kon je proberen eronder te krijgen in zijn leven. En je kon proberen zijn gevangenschap nog extra zwaar te maken. En alles over die man te zeggen. Nou, je kreeg Paulus er niet onder. Want die blijdschap in zijn leven, die bleef. En dat is Christus' werk in ons. Dat is dat goede werk wat in ons begonnen is en wat hij tot een goed einde brengt tot op die dag. Dat is onze geestelijke groei met vrucht. En in deze groei dienen wij te beseffen één ding, dat kennis bijpompen geen enkele zin in ons leven heeft. Als we de kennis ons niet eigen maken en het groeit naar inzicht. Want kennis alleen maakt niet volwassen. Alleen maar de dingen verstandelijk weten, dat is geen geestelijke groei. Het is zelfs zo dat te veel aan verstandelijke kennis de geestelijke groei schaadt. Ja, de geestelijke groei zelfs in de weg kan gaan staan. En God zal dan ook van zijn kant uit altijd stoppen, van zijn kant uit, met ons om de dingen vanuit de schrift te openbaren, als we die kennis niet ons eigen maken, persoonlijk toe-eigenen, en dat het inzicht wordt, helder inzicht wordt, en dat we fijngevoelig worden in ons leven, om te onderscheiden waar het op aankomt. Want alleen maar kennis bijpompen, dat heeft geen zin. Dat weet elke leraar op elke school. En elke leraar, als de goede leraar is, dan roept hij elke leerling een halt toe als die leerling onvoldoende de stof beheerst. Dan kan je wel iemand gaan bevorderen naar een hogere klas, dan kan je hem wel gaan verhogen, maar dan weet je als leraar, hij komt in die volgende klas onherroepelijk in de problemen. Ja, zelfs zijn hele opleiding kan mislukken, want hij kan het niveau niet bijbenen en hij wordt teleurgesteld. En wat krijg je dan? Dan is het de ene onvoldoende naar de andere. En wat gebeurt er dan? Nou, dan stoppen ze met de opleiding, gaan ze van de opleiding af en wordt het een drama. En ik ken gelovigen, daar is het in hun leven een drama geworden. Hun geloof heeft schipbreuk geleden, zegt de Bijbel. En iemands geloof kan schipbreuk leiden als hij al te vroeg wordt geconfronteerd met zaken die hij geestelijk niet kan onderscheiden. Waarin hij geen helder inzicht heeft. Dus soms komen wel eens mensen bij me met vragen en denk ik, ja, daar heb ik het antwoord wel op, maar ik zeg het je niet. Dan zeg ik nou maar eens heel eerlijk van mijn kant uit. Maar dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin. Daarom moeten sommigen, ja, blijven zitten. Net als op school. En maar eens een jaartje overdoen. En de Heere die handelt identiek met ons. Je kan geen Bijbelstudies aflopen en het beschouwen alleen maar als kennis vergaren. Dat gaat niet. Want Gods geest gaat aan je eigen leven, ik zou maar zeggen, sleutelen. Hij gaat dat goede werk in je voortzetten om het tot een goed einde te brengen. En als je de Gods geest daarvoor de gelegenheid niet geeft, want je wil alleen maar in je bovenkamer hier kennis opdoen, ja, dan gaat het mis. Want dat is Gods doel niet. We moeten geestelijk groeien en volwassen worden. We moeten die prijs kunnen halen. Op die dag van Christus. En omdat God ons lief heeft, zal hij dan stoppen. En op ons wachten. Dat we het bij kunnen benen. Het woord onderscheiden hier in vers 10. In helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Dat woord onderscheiden komt ook voor in Hebreeën 5. Hebreeën hoofdstuk 5. Vers 14. Hebreeën 5 vers 14. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden, heb je dat woord, onderscheiden, in het onderscheiden van goed en kwaad. Er staat hier, door het gebruik. Dat is praktijk. Dat is gebruiken. Dat is toepassen. Ze door het gebruik hun zinnen geoefend hebben. Dat is oefenen. Dat niet alleen de kennis opdoen, maar het ook gaan toepassen. En gaan oefenen. En oefening baart kunst, toch? Of niet? En dat is het kenmerk van de volwassenen. De vaste spijs is voor de volwassenen. En wat doet de volwassenen? Nou, door het gebruik hun zinnen oefenen. In het onderscheiden van goed en van kwaad. Wat is het kenmerk van een kind? Nou, een kind kan dat niet. Vers 13. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Velen hebben geen weet van de rechte prediking. Kon de apostel Paulus de rechte prediking aan de Korintiërs bijvoorbeeld kwijt? Nee. En hij beklaagt zich daarover bij de Korintiërs. Hij zei, ik kan het niet aan jullie kwijt. Jullie zijn nog onmondigen. Jullie zijn nog zuigelingen. Zo ook hier bij de Hebreeën. De apostel Paulus kon de rechte prediking niet aan de Hebreeën kwijt. Vers 12. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Daarom kunnen we wel stilstaan met elkaar bij Filippenzen, maar laten we eerlijk zijn. Filippenzen behandelen met elkaar heeft alleen maar zin na Efeze, na Colossense, na het opdoen van de kennis. Waardoor we de kennis, niet alleen kennis laat in de Bijbel, maar we ons persoonlijk toe-eigenen in ons leven, waardoor we niet alleen horen over die nieuwe mens, die ene nieuwe mens, dat lichaam van Christus, wat Christus in zichzelf heeft geschapen, maar dat we die nieuwe mens gaan aandoen zelf. En dat we eruit gaan leven, waardoor we inzicht krijgen. En als we die kennis hebben opgedaan en het inzicht hebben verworven van het geheimenis, ja, dan is het goed om de Filippenzenbrief te behandelen. Dan kunnen we dat ook bevatten. Dan hebben we ook dat heldere inzicht. Dan alleen kunnen we meekijken met Paulus op die dag van Christus Jezus. Dan pas zien we wat hij ziet. Dan pas is daar dezelfde visie die Paulus had. Diezelfde visie krijgen wij dan ook. Dan pas is er die blijdschap. Die blijdschap die al die kinderen Gods altijd maar zoeken. Want dat is vaak hun streven. Nou, hier is die blijdschap. Maar velen, die kennen die blijdschap niet. Waarom? Omdat ze geen weet hebben van de rechte prediking. Een blijdschap ongeacht de omstandigheden. Een blijdschap ten alle tijden. En om het dan maar heel concreet te zeggen, tegenwoordig, en ik wil er echt niemand pijn mee doen, maar deze blijdschap van Filippenzen is niet de blijdschap van een preesavond. Een preesavond is entertainment. Dat is een blijdschap, en laat ik het maar eerlijk zeggen, ja, die de wereld ook kent. Een blijdschap die de muziek en de zang en de samenzang met zich meebrengt, en dat begrijp ik wel. Maar dat is niet de blijdschap van de Filippenzenbrief. Dat is niet de blijdschap van de volwassenen. Dat is een blijdschap van de zuigeling die geen weet heeft van de rechte prediking. En waarvoor eigenlijk dit soort dingen nog steeds voor hem verborgen zijn. Laten we eens dieper kijken naar de verzen 9 en 10 van Filippenzen 1. Nogmaals kijken naar die verzen. Er staat in vers 9, en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Ja, in de Statenvertaling staat het iets anders. En ik lees het u ook voor, vers 9 en vers 10. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. En dan komt het. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Of gij beproeft de dingen die verschillen. Ja, de Statenvertaling vertaling is dus in vers 10 anders dan de NBG-vertaling. En je mag je afvragen, waar is nou exact dat heldere inzicht voor nodig? Waar is nou die fijngevoeligheid voor nodig? Het antwoord is, opdat gij beproeft de dingen die verschillen. Andere vertalingen, die hebben ook nog, niet opdat gij beproeft de dingen die verschillen, maar die hebben, opdat gij het beste kunt bevatten. En weet u wat zo wonderlijk is? Dat allebei in het Grieks kan. In het Grieks heb je dan de zin allebei correct vertaald. Zowel kan je vertalen, opdat gij beproeft de dingen die verschillen. Maar je kan ook vertalen, opdat gij het beste kunt bevatten. Waarom zouden we nou een helder inzicht nodig hebben en alle fijngevoeligheid om te beproeven de dingen die verschillen? Nou, het antwoord is, dat geeft de tekst zelf, opdat we dan het beste kunnen vatten. Het is een vergelijken van waarden. Het is het wegen en het beoordelen van de dingen die verschillen met het doel dat we het beste kunnen ontvangen. Dat we het beste kunnen vergaren. Dat we het beste kunnen krijgen. Het allerbeste. En dat is een teken van geestelijke volwassenheid. En ik hoop dat gelovigen dat meer en meer kunnen. En dat ze daardoor kunnen gaan zeggen, en dat we met elkaar kunnen gaan zeggen, ik heb in de Heere het allerbeste ontvangen. En wij hebben het allerbeste ontvangen in Efeze, Filippense, Colossense. Het allerbeste. Ik ken helaas ook gelovigen die geen enkel interesse hebben in de dingen van God. Voor hen, en ik zeg het maar een beetje bot, nou had eigenlijk die Efezebrief, die Filippenzenbrief en die Colossensebrief helemaal niet geschreven hoeven te worden. Want ze hebben er totaal geen enkele belangstelling voor. Voor al die rijkdom van genade die daarin staat. En dat is eigenlijk verschrikkelijk. Het zijn zuigelingen. Ze hebben geen weet. Ze hebben geen weet van de rechte prediking. Ze kennen het niet. En helaas, als je ermee gaat praten, ja, dan blijken ze wel verlost te zijn. En ja, daar mogen we elkaar God voor danken dat ze verlost zijn. Maar ze geven wel te kennen dat ze daarnaast eigenlijk niks verder meer willen. Ze beseffen vaak niet wat de schrijvers van deze brieven van de Bijbel ervoor hebben overgehad. Om het woord Gods, die de Heilige Geest door hun drong, dat ze dat gingen opschrijven om het aan ons door te geven. Ja, wat ze ervoor hebben overgehad. Voor velen betekende het dat ze hun leven ervoor hebben gegeven. Zo ook Paulus. Hij zit hier ervoor gevangen. Hij is de gevangene des Heren. En het hield wel in dat hij zat in de Romeinse gevangenis. En daardoor heeft hij die gevangenisbrieven geschreven. En zelfs in de tweede Timotheusbrief geeft hij zijn leven ervoor. Weet men eigenlijk wel Gods woord op zijn waarde te schatten, vraag je dan af. Dat we nauwgezet Gods woord bestuderen, dat we schrift met schrift gaan vergelijken, om te beproeven de dingen die verschillen, opdat we het beste ons kunnen toe-eigenen, het beste kunnen vatten. Hoe gaat dat nou in de praktijk? Nou, dat woord beste, wat hier niet is vertaald, zowel in de NBG als in de Statenvertaling, maar wat er wel staat in het Grieks, diaferonta, dat komen we tegen in bijvoorbeeld Matteüs 6. Zoek maar eens op. En dan zal u zien dat in al die teksten het steeds te maken heeft met een vergelijking. Matteüs 6, vers 26. Matteüs 6, vers 26. En daar is de Heer Jezus aan het woord. En wat zegt hij daar? Matteüs 6, vers 26. ziet naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren en toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Daar staat het woord diaferonta. Verre te boven gaan. Beter zijn dan. En de Heere Jezus die vergelijkt ons met de vogels. Gaan wij de vogels niet verre te boven? Dat is een vergelijking. En het een is beter dan het ander. Het een gaat ver boven het ander uit. Wij gaan ver boven de musjes en de vogeltjes uit. Dat zegt hij ook in Matthäus 10. Waar ook het woord diaferon daarvoor komt. Matthäus 10, vers 31. Matthäus 10, vers 31. Eerst na 16 nog, de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Wees dan niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven. Wij zijn waardevoller dan vele mussen. En de Heer die vergelijkt. En dat zie je steeds bij dat woord diaforente. Zo ook in 1 Korinthe 10. Gaan we naar 1 Korinthe 15. Een bekende opstandingshoofdstuk van Paulus in de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 15, vers 41. 1 Korinthe 15, vers 41. En daar richt Paulus onze blik op de sterrenhemel. En wat zegt hij dan in vers 41? Hij zegt, de glans der zon is anders dan die der maan en der sterren. Want de ene ster verschilt van de andere in glans. Verschillen. Het woord diafero. Je kijkt naar de hemel, je beoordeelt. En je wikt en je weegt. Het is donker en je staart naar boven. Het is duister en je ziet heel die sterrenhemel. En je bekijkt al die sterren eens goed. En wat merk je op als je ze gaat vergelijken? Dan concludeer je dat de ene ster verschilt in glans van de ander. De ene ster is veel helderder dan de ander. Zo zien we dat het steeds gaat bij dat woord verschillen, bij het woord wat ook vertaald kan worden met beter of verre te boven gaan, het woord diaferonta, dat het een vergelijking is en dat je iets gaat beoordelen wat beter is, wat glansrijker is, wat waardevoller is en dat het één het ander te boven gaat. En dat is waar een helder inzicht toe leidt. De bekwaamheid om de verschillen te ontdekken in Gods woord en het beste eruit te nemen. Het beste voor je toe te eigenen. Sommige mensen zeggen rustig tegen mij, ja, al die verschillen in die Bijbel, dat is niet zo. Alles in de Bijbel is gelijk. Oh ja joh, zeg ik dan. Maar het woord van God zegt zelf dat soms het ene beter is dan het andere. Als ik in Hebreeën 11 lees, dan lees ik over een betere opstanding. Wie schreef dat? Dat schreef de Heilige Geest, die de schrijver van de Hebreeënbrief inspireerde. God zei dat. Dat de ene opstanding beter is dan de andere opstanding. Kunnen wij dan zeggen, alle opstandingen zijn hetzelfde? Wel nee. God zegt notabene dat het een beter is dan het ander. Zo wordt mij verteld in Hebreeën 11, dat Abraham verlangde naar een beter vaderland. Namelijk een hemels vaderland. Het eerste vaderland dat God aan Abraham gaf, was dat dan van geen waarde? Nou, maar eerlijk wezen, dat was toch een goed land, of niet? Dat was een prachtig land, dat liep van de Nijl tot de Eufra. Dat is het land Kanaan, een land zoals de Bijbel beschrijft, een land vloeiende van melk en honing. Een prachtig land. En als God aan Abraham alleen dat land had gegeven toen hij hem riep uit Ur der Chaldeeën en toen hij naar dat land op reis ging, dan had hij een geweldige erfenis ontvangen en gekregen. Maar God toonde hem nog een ander land.
Een beter land. Een hemelsland. En het rare is, ik kan in Genesis lezen wat ik wil, maar ik lees er niks over. Ik lees er niets over. Ik moet pas naar Hebreeën gaan, dat ik ontdek in de Hebreeënbrief en Hebreeën 11, dat God aan een openbaarde een beter vaderland. En de reactie van Abraham, die was daar direct, want hij woonde vanaf dat moment in tenten. En hij weigerde nog meer om daar een huisje te gaan bouwen en daar te gaan wonen. Want hij had zijn aangezicht gericht op de stad die God bereid heeft. Waar hij de bouwmeester en ontwerper van is. Het hemelse Jeruzalem. En hij zag uit naar dat betere land. Nou, wat was Abrahams antwoord toen God hem dat betere liet zien? Nou, als Abraham zou lijken op de veel christenen van vandaag, dan zouden zij tegen de Heer hebben gezegd, nou Heer Jezus, dank u wel hoor. Ik voel me zeer vereerd, maar ik hoef het echt niet te hebben hoor. Ik ben heel tevreden met dat land Kanaan en daar heb ik genoeg mee. En hier moet ik me allemaal zo voor inspannen. Nee, toch liever niet. Deed Abraham dat? Wel nee. Er staat, hij verlangde ernaar. En daarom ging hij uit het geloof leven en woonde hij in tenten en richtte zijn oog op die hemelse stad. Met andere woorden, Abraham had de geest van Paulus, had de geest van de Filippenzen. Had dit begrepen. En dit bid ik dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden. En Abraham leerde te onderscheiden de dingen die verschillen. En door het geloof omarmde hij het betere. En zo spreekt de schrift. Dat er dingen beter zijn. Dat er een beter verbond is. Dat er een betere offerande is. Dat er een hoop is. Maar dat er ook nog een zaliger hoop is. Dat kan ik niet helpen, maar het is wel zo. Daarom zegt de Bijbel rustig in. En er wordt vaak niet begrepen, maar in deze betekenis kunt u het wel vatten, dan natuurlijk Hebreeën 6 vers 1 zegt, laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. Ja, waarom? Omdat er iets beters is ten aanzien van Christus. Vaak wordt het niet begrepen, zeggen de mensen, joh, moet je dan het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten? Dat kan toch niet waar zijn? Ja, dat kan wel waar zijn als er iets beters is ten aanzien van Christus wat geopenbaard is. En dat is wat wij in ons leven, in de praktijk van ons leven, mogen doen. En dat is ook waar we toe gedwongen worden natuurlijk, als wij te maken krijgen met de bediening van de apostel Paulus, die gevangenisbediening, ten aanzien van het geheimenis. Want dan ontvangen wij opeens het allerbeste wat God voor ons bereid heeft. Dan ontvangen we het allerbeste van Gods rijkdommen. En dan mogen we die persoonlijk toe-eigenen door te beproeven de dingen die verschillen en het beste te omarmen en God ervoor te danken. En kan iemand dat voor ons doen? Nee, dat kan niemand voor ons doen, dat moet je zelf doen. Door het geloof. Persoonlijk doen. Maar daarvoor moeten we wel dat verlangen hebben. Die liefde hebben. Die liefde van Christus hebben. Die in ons dringt. Dan moeten we wel die geest van de Filippenzenbrief hebben. Die geest van de apostel Paulus hebben. Dat we de wedloop gaan lopen. Dat we die visie krijgen. Dat inzicht helder wordt. Dat we gaan uitzien naar die dag van Christus. Dat we daar elkaar zien. Dat we daar die blijdschap zien. En dat we ons daar met ons hart op gaan richten. Dat we daardoor gaan jagen in ons leven. Niet jagen op allerlei aardse rijkdommen. Maar op die rijkdommen die daar ons wachten. Ja, dan worden we fijngevoelig om te onderscheiden in de schrift. En de verschillen in de schrift te zien. En het betere ons persoonlijk toe te eigenen. Dan vinden we ook de prijs der roeping Gods die boven is. De kroon der rechtvaardigheid. De kroon der gerechtigheid. Rechtvaardigheid en gerechtigheid zijn, is in het Grieks maar één hetzelfde woord. Mag in het Nederlands allebei vertalen. Allebei is goed. De kroon der gerechtigheid. De kroon der rechtvaardigheid. Ja, dat is de roeping.
de roeping van de gemeente, het lichaam van Christus, inclusief zijn kroon.
Is er iets beters?
Nou, er is niets beters. Dit is het allerbeste. En als we dat inzicht hebben en zo gaan jagen met de geest van Filippenzen, ja, dan zullen we in die dag, de dag van Christus, ontvangen die kroon. Dan zullen we daar staan, rein en onberispelijk tegen de dag van Christus. Vervuld van de vrucht van gerechtigheid. Ja. Omdat Christus zijn werk in ons heeft gedaan. Dan zijn we vol van zijn werk. Welke door Christus is, door Jezus Christus. Hij heeft het in ons leven gedaan. En dan staan we daar tot eer en prijs van God. En dan is Gods werk tot een goed einde gebracht. Een voortreffelijk einde. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd. Dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. En tot een goed einde zal brengen. Op die dag van Christus Jezus. Amen.